1 Korinthe 1. Paulus, geroepen apostel, staat hier. Elders legt Paulus uit dat een apostel iemand is waar de Heer Jezus aan verschenen is en die tekenen en wonderen doet. Ik geloof in de brief aan Efeze in Openbaring 2 staat dat de Efezers, of zijn het, is de gemeente van Smyrna, dat die mensen hebben ontmaskerd als niet zijnde apostelen. Ik wil hier niet verder op ingaan, alleen maar dit zeggen, dat je hebt apostolische gemeenten zogenaamd. Maar er zijn al lang geen apostelen meer, die zijn in het begin al uitgestorven. Omdat een apostel, daar verscheen de Heer Jezus in en hij kon tekenen en wonderen doen. En hij richt zich tot de gemeente te Korinthe. Maar niet alleen tot hen, ook tot alle heiligen, waar ze ook zijn, waar ze de naam van de Heer Jezus aanroepen. Dus deze brief is, ging rond, die werd gekopieerd en werd volgelezen overal waar christenen waren, zo ging dat. En hij wenst hun genade en vrede. En dan in vers 4 en 5 zegt hij dat hij God dankbaar is, God dankt dat Korintiërs rijk waren in de Heer Jezus. In elk woord en in elke kennis, allerlei soorten kennis. En dat is belangrijk. In het Oude Testament staat, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Als we geen kennis en visie hebben, dan hebben we geen licht op ons pad. De Heer Jezus moet ons echt verlichten door woord en kennis uit de Bijbel. En maar niet alleen uit de Bijbel, ook toegepast op ons leven. En op in de schepping. En dan gaat hij verder dat alles goed zal komen in de toekomst. Dat we eens onberispelijk voor hem zullen staan in de dag van de Heer Jezus. Een duizendjarig rijk. Dan zijn we helemaal onberispelijk. Zijn we af. Zou je kunnen zeggen, is het werk af in ons. Zijn we menselijk volmaakt geworden. En dan begint hij vers 10 ze te vermanen. Het mooie is dat Paulus altijd, wanneer hij een vermaning heeft, begint met een positieve, opbouwende opmerking. Hij valt niet zomaar iemand aan. Hij kraakt mensen niet af. Is niet negatief, maar begint altijd met positieve. En als hij ze daarmee verblijd heeft, heeft hij hopelijk hun hart bereikt en dan komt hij met zijn boodschap hier. En hij vermaant hun dat ze geen scheuringen moeten maken, maar dat ze één van geest, één van verstand moeten zijn. En één van mening. En het was hem namelijk verteld door leden van het huis van Chloe, dat er twistpunten onder hen waren. Redentwistingen zou je kunnen zeggen. De een zei ik ben van Paulus, de ander zei van ik ben van Apollos, de ander zei van Cephas. Het waren allemaal belangrijke voorgangers. Leiders in het geloof. Die de kudde, hun kudde leiden. En er was er zelfs een bij die zei ik ben van Christus. Dus die begreep schijnbaar dat er iets niet klopte en die zegt, nou ja, ik ben van Christus. Maar ja, we kunnen er, dit is ook niet helemaal goed. Want zo iemand die bracht natuurlijk ook zijn eigen mening en gedachten en beweerde dat ze van Christus waren. Dus dat klopt ook niet. En daarom zegt Paulus ook, is Christus dan verdeeld? En dan spot hij, is Paulus dan gekruisigd voor jullie? Ja, weet ook wel dat ze dat niet geloven. Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? En ik denk dat dat ook spottend bedoeld is. Net als dat die kruisiging in de naam van Paulus. En dan gaat hij door met dat spot en zegt hij, ik heb niemand gedoopt dan alleen het huis van Stefanus enzovoort. En dan zegt hij, Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te brengen. En dan zegt hij verder in vers 17, met wijze woorden, niet in wijsheid van woorden, niet in met wijze mooie redenvoeringen, opdat het kruis van Christus niet teniet gedaan zou worden. Dat het een lege inhoud heeft, zou je kunnen zeggen. Waarom is dit nou zo belangrijk? Als Paulus was een geleerd man, die had makkelijk met allerlei mooie filosofische voorbeelden en redeneringen kunnen komen. Maar dan was hij hoog boven de hoofden van de mensen bezig geweest. En dan had hij alleen maar een paar wijzen bereikt. En dan heeft hij het niet over de wijzen van de wereld, want hij, eentje verderop zegt hij dat er niet vele wijzen onder jullie zijn. Er zijn dus zeker wel wijze christenen die op hoog niveau bezig zijn. Maar Paulus begreep dat als je het evangelie brengt, je de dwaasheid van God brengt. En dat moet je niet gaan inkleden in met hoge woorden en bevlogen redenvoeringen. En dan legt hij in vers 18 uit, het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid. En dan zegt hij niet, voor ons is het wijsheid, dat het natuurlijk wel is, maar voor ons is het de kracht van God. Want, er staat geschreven, zegt hij, ik zal te niet doen de wijsheid der wijzen, en het verstand van de verstandigen zal ik verwerpen. En dan denk ik dat Paulus ook gedacht heeft aan mensen als Plato en Aristoteles, de oude Griekse wijsgeren. Die wel heel deskundig waren. Ze worden niet voor niks wijze genoemd. Maar hun wijsheid uiteindelijk is dwaasheid bij God. Omdat de mens zichzelf probeert te redden. Daarom is die een aanstoot voor de Joden en dwaasheid voor de Griek. De persoon van de Heer Jezus. De Joden probeerden door de wet hun eigen zieltje te redden. En de Grieken zochten in de wijsheid hun heil. En voor de een was het dus een struikelblok en voor de ander een dwaasheid. En dan legt hij vers 21 uit, aangezien door de wijsheid Gods de wereld niet door wijsheid God gekend hebben, behaagde het God om door de dwaasheid van de prediking zij die geloven te redden. En zo is het elke keer weer. Het licht van de Heilige Geest moet iemand deze dwaasheid uitleggen. En natuurlijk weten wij wel, en Paulus bedoelt dit ook een beetje ironisch, net als het zwakke gods en zo, dat God is natuurlijk helemaal niet zwak. En het kruis is natuurlijk de hoogste wijsheid en vooral de hoogste liefde van God. Als evangelist merk je steeds weer dat mensen afhaken als je over de centrale boodschap van het kruis komt. Als je het daarover hebt. Mensen willen niet vergeving. Die willen niet genade om niets.